Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag ga ik met Kira Zende in gesprek en Kira Zende werkt met de paarden als coaching en waar ik zag op haar website is dat ze van origine ook uit de reguliere gezondheidszorg komt. Dus daar ga ik daar ook eens even wat over vragen. Maar allereerst welkom natuurlijk Kira. Leuk dat wij vandaag deze podcast gaan opnemen.
Ja, leuk. Dankjewel voor de uitnodiging ook. Ik vind het heel leuk om er te zijn.
Ja, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. We kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Je bent inmiddels ook aangesloten bij mijn holistisch platform. Maar ik ben heel benieuwd naar nog meer over jouw verhaal eigenlijk. Want je hebt social work gedaan vroeger. Of je bent als social worker aan de slag gegaan. Vertel eens.
Yes. Ja, eigenlijk al van heel klein wilde ik heel graag mensen helpen. En ergens deed ik dat. Eigenlijk ook al op school met vriendjes, vriendinnetjes. Dat was eigenlijk altijd wel de schouder waar ze even op kwamen leunen of even bij kwamen huilen. Dus ik heb eigenlijk al van heel jong ze vaak gezegd, ik ga mensen helpen. En toen ben ik inderdaad de opleiding social work gaan doen. En heb daar me specifiek gericht op de pedagogische kant en op een gegeven moment zelfs in de geestelijke gezondheid. Want er mocht daar een beetje uitdaging in zitten. Ik hou wel van uitdagingen. en dat niet iedere dag hetzelfde is. Dus ik had zoiets van, weet je, de geestelijke gezondheid is een heel divers veld. Dus laat me vooral met daar ook nog meer op richten. Dus in die zin de social worker met de stroming pedagogiek en de geestelijke gezondheidszorg.
En zag dus je dan vooral eigenlijk jeugd, kind en jeugd, bedoel je dan, met geestelijke gezondheidsproblemen?
Ja, ik ben gestart inderdaad met het jonge kind. Ik was op een gegeven moment langer aanwezig in een gezin of bij het kind betrokken. Daarmee groei je dus ook mee naar hun tienerjaren. Met de tieners waar ik bij startte, daar groeide ik mee naar de jongvolwassenheidsfase. En zolang ze thuis wonen of op school zaten, zat ik ook dus inderdaad of op een dag op kamp of iets aanwezig waren, zat ik natuurlijk ook in de thuisomgeving. Daarmee had ik automatisch ook de ouders of de school en de leraar erbij. Wat dat betreft was het uiteindelijk ook weer heel erg divers. Ik ging mee naar afspraken en iedere dag was wel weer anders. Ik voelde me ook echt zo'n omdat ik ambulant werkte, grotendeels van de tijd dat ik als social worker actief was, zat ik gewoon dan het uur daar en dan het uur daar en dan het uur weer daar. Ik zat meer in de auto eigenlijk, als dat ik gewoon op één vaste plek zat.
Herken ik als ergotherapeut. Ja. Je was altijd bij mensen dus thuis van A naar B.
Ja, precies. Op zich was het ook wel heel lekker om in de auto te zijn. Was wel een van mijn afschakelmomenten, aanschakelmomenten tussen de klanten in. Dus ik vond het ook wel heel lekker om zo in die auto te zitten. Dat is inderdaad, ik kwam gewoon van alles tegen. En uiteindelijk doet het hele systeem mee. In ieder geval geheel mee, zeg maar. Het ging niet alleen meer om het kind, maar ik nam gewoon het hele stukje mee. Ja.
En wat is er gebeurd dat je van social work, dat je daarmee gestopt bent? Wil je daar iets over delen?
Ik was op een gegeven moment in mijn laatste jaar van social work, was er een nieuwe module geïntroduceerd. Dat was werken met dieren. En ik werd daar ontzettend enthousiast van, want ik had er eigenlijk altijd wel van gedroomd om iets met de paarden die ik thuis heb, om die zeg maar in te zetten of in ieder geval mee te nemen in het hele begeleidingsproces. En dus die module kwam online en ik heb me daar meteen voor ingeschreven. En daar ben ik echt heel simpel doorheen gelopen. En toen had ik zoiets van, hoe gaaf zou het zijn? Weet je, ik heb nu een keer mogen proeven met deze module hoe het is, hoe het kan zijn, wat het kan betekenen. Maar hoe gaaf zou het zijn als ik uiteindelijk dus de combinatie mag gaan maken, gewoon in het algemeen. En nou, dat is eigenlijk even wat aan de kant gelegd geworden. Want ik ben toen gestart gewoon in het veld. En ik zie even wel waar het schip strandt. En ik mocht in 2017 mocht ik een meeloopdag draaien bij een paardencoach. Een van de weinigen toen nog. Hier in ieder geval in Zuid-Limburg. Mocht ik een meeloopdag draaien om eens inderdaad te kijken van ja, hoe is überhaupt dat werken met de paarden. Ik kwam daar ook per toeval via een paardenwedstrijd bij terecht. Want die mevrouw was ook bij een paardenwedstrijd. Dus ik kwam daar bij toeval, kwam ik daar eigenlijk terecht. En ik heb die meeloopdag gedraaid en dacht ja, weet je, dit is hem. En toen vertelde ze me aan het einde van die meeloopdag, vertelde ze ook van ja, ik ga hier in het zuiden de opleiding samen met iemand wat dan verder in het land zit. Ga ik de opleiding verzorgen voor mensen hier in het zuiden die dat willen. Ik denk, ja, weet je, dit moet ik doen. Het heeft wel even geduurd voordat ik definitief ja heb gezegd, want ik was ook in verwachting van het eerste kindje.
Dus ja, ik dan even met, andere prioriteiten. Ja.
Ja, ja, ik ben gestart inderdaad. Ja, ik heb eigenlijk grotendeels de opleiding zwanger gedaan. Nu achteraf denk ik, ja, hoe dan? Maar de verdieping heb ik trouwens ook zwanger gedaan. Dus dat is ook wel een hele leuke. maar ik was inderdaad zwanger. Toen ben ik uiteindelijk toch die opleiding gestart. Die heb ik gevolgd. Positief afgerond. Tegelijkertijd ging ik van ZZP'en op verschillende plekken in loondienst. Maar ik was inderdaad al ZZP'er. In verband met gemeentelijke bezuinigingen. Kon ik, toen ik net van mijn opleiding af was, niet zomaar aan de slag in loondienst. En ik had zoiets van na een reisje in Thailand. Ja, weet je, die mensen die zijn allemaal ondernemers. Dat kan ik me ook. Is toch niet veel meer nodig? Dus ik ben toen inderdaad ondernemer, ZZP'er geworden. En tot de zwangerschap, tot de bevalling van mijn eerste kindje, heb ik gewoon als ZZP'er rondgeraamd. Toen in loondienst gestapt. Ik zat midden in die opleiding. Ja, en uiteindelijk het eerste kindje was voor ons best een pittige. Sowieso, moederschap is best wel even, zeker zo'n eerste. Dan denk je, oh, oké, weet je, dit lees je niet allemaal in de boeken. Je kunt veel lezen, maar deze lees je niet. Dus het was best wel een pittige. En uiteindelijk heeft dat ook wel even mijn kop gekost. En daar was mijn grote transformatie start, om maar even zo te noemen. Want ik ging van heel rationeel denken, dat werd helemaal van de baan gegooid, om het maar even zo te zeggen, naar vooral heel erg voelen en ervaren en naar het lichaam luisteren, die gewoon keihard op een gegeven moment, een jaar na de bevalling, zei, en nu is het klaar, nu is het stop, nu mag het anders.
Wat merkte je in je lichaam toen? Hoe kreeg je het signaal van het is klaar?
Moe, maar niet kunnen slapen. Niet meer aanwezig zijn, enorm prikkelbaar, constant verkouden of grieperig of en gewoon richting het depressieve stukje. Het heeft nooit, ik ben wel naar de huisarts op een gegeven moment gegaan, ik denk ik kan gewoon echt, het lukt niet meer, ik kom eigenlijk niet meer uit mijn bed. Het is dat ik moet, want er loopt nog altijd een kleintje rond, dus het is dat ik moet. Maar eigenlijk kwam ik niet meer mijn bed uit. En dat was echt richting een depressieve aan toe. Dus toen ik uiteindelijk bij de huisarts zat, was het van, ja, weet je, we kunnen hier wel een naam aan geven, maar ik denk niet dat het nodig is. Dus die naam is uiteindelijk niet gevallen, maar dat ik hulp moest zoeken was wel heel duidelijk, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk heb ik in die opleiding tot paardencoach stukjes zelf mogen ervaren hoe het is om in die wei te staan als cliënt of als klant zijnde. Maar als je dan uiteindelijk helemaal in de put zit. Ik zat tegenover iemand van POH bij de huisarts. Die zei eigenlijk bij het eerste gesprek al, dit gaat niet werken hier. Ik zeg nee, ik denk dat ik ergens anders naartoe moet. En toen ben ik zelf als cliënt de wei ingestapt. Ja, en dat heeft wel, dat heeft me zo onwijs veel gebracht. En dat heeft echt wel voor die shift gezorgd om tijdig te gaan luisteren naar mijn lichaam. Om tijdig iets te doen met signalen die je krijgt. Ik heb heel veel mogen aankijken aan overtuigingen, aan verhalen die ik mezelf had mogen of mezelf heb verteld.
Kun je een voorbeeld noemen van een verhaal wat je jezelf vertelde, wat eigenlijk waarschijnlijk niet waar bleek te zijn?
Poeh. Ja, dat stel je een hele goede vraag.
Was er een bepaalde overtuiging die je had, die je dus geshift hebt de laatste jaren?
Ja, een hele grote is, als het gaat inderdaad om een stukje zelfzorg wel ook. Ik had bijvoorbeeld een beeld van hoe jij als moeder hoort te zijn. Die heeft me mede ook genekt toen, om maar even zo te zeggen.
Want hoe is dat beeld?
Dat beeld was dat je eigenlijk constant er voor je kind moest zijn. Een beetje de vrouw worden aan het aanrecht met de kinderen erbij. Dus eigenlijk, ja, een oppas vragen deed ik liever. Niet, dat hoorde ook niet, want ik heb gekozen voor het kind samen met mijn partner. Dus wij hebben het te doen. Dus dat merkte je ook wel, een afscheid nemen van het kind. We zaten toen ook in coronatijd nog, dus dat zat sowieso was sowieso heel vreemd allemaal. Dus het was wel, dat was eigenlijk wel het hele sterke beeld dat ik had. En ik kwam vooral op de allerlaatste plaats. Kind gaat voor, partner gaat voor, iedereen gaat voor en ik kwam vooral op de laatste plaats. En dat was eigenlijk wel eentje die ik enorm heb mogen shiften. Zo van, normaal, en het is heel leuk, want ik gebruik hem nu ook recht in mijn klanten. Want het zijn er heel veel die dat doen. zeg maar, als we in een vliegtuig zitten, krijgen we ook de instructie om eerst bij onszelf dat masker op te doen voor de zuurstof en daarna pas voor de anderen. Die gebruik ik nu dus ook inderdaad bij de klanten. Maar zo is die bij mij nu dus ook mogen gaan shiften. Ik zet eerst mijn eigen zuurstofmasker op. Om vervolgens dan het bij de anderen op te kunnen zetten. Daar zitten natuurlijk nog heel veel lagen onder. Maar het beeld van je moet er constant voor je kinderen zijn. 24/7 voor hun beschikbaar zijn. Die is wel geshift. En nu even niet. Want mama heeft nu ook echt even tijd voor zichzelf nodig. En ik ben ook niet zo'n vrouw die inderdaad alleen maar aan het aanrecht staat. Dat ben ik nooit geweest. Dat wil ik nooit worden.
En als mama dus beter in haar vel zit, is ze ook een betere moeder. Hè? Dan kun je ook veel meer dragen uiteindelijk. En reageer je natuurlijk ook heel anders in je systeem en dat soort dingen. Maar dat is een veel voorkomend probleem bij heel veel vrouwen trouwens in Nederland.
En wereldwijd waarschijnlijk. Ja. Ik zie hem inderdaad ook bij de klanten regelmatig terugkomen dat we onszelf echt naar de achtergrond zetten. De rest eerst allemaal en daarna komen wij pas, terwijl ik denk, nou mooi vrouwen, eigenlijk moeten wij gewoon beginnen en dan de rest.
Want je zei dus dat je de wei instapte en dat toen van alles in gang werd gezet. Toen je de eerste keer erbij, zeg maar zelf als cliënt instapte, wat gebeurde er toen? Kun je dat nog terughalen?
Een van de eerste dingen wat heel erg sterk naar duidelijk naar voren kwam, was dat het paard was ontzettend moe. Gewoon echt inderdaad weer opnieuw richting het depressieve. Als paarden richting het depressieve gaan, en dat kan bijna iedereen wel lezen volgens mij. Dat is zo intens hoe je het dier dan ziet. Het is ook gewoon heel zielig eigenlijk, om het dier zo te zien. Maar het was gewoon, het paard was echt enorm moe. Ja, en dan zijn we daar vervolgens op ingegaan van wat maakt dat het paard zo moe is, waar ben jij zo moe van? We gingen ook systemisch kijken van hoe zit jij überhaupt in de fontein, om het maar even in systemische termen te houden. Hoe zit jij in die fontein? Ik stond helemaal niet, ik ben het jongste kind, maar op die plek stond ik helemaal niet. En dat maakte dan wel ook dat hele samenspel van het vermoeide en bepaalde beelden die je hebt. Dus daar zijn we toen eigenlijk direct mee aan de slag gegaan. Ik heb volgens mij 3 of 4 coachsessies gehad toen. En toen was ik wel er doorheen, om het maar even zo te zeggen. Was ik wel, ik kon weer beschikbaar zijn voor mijn dochter. Ik sliep weer goed. Had ook wel wat huiswerk. In de zin van, ga thuis de relaties die je thuis hebt, ga die vooral ook bespreekbaar maken met hoe jij daarin staat en hoe ze voor jou zijn geweest of nu zijn. Ja, die dingen heb ik dan inderdaad ook aangepakt. En dat heeft er wel inderdaad voor gezorgd dat alles op een gegeven moment is gaan keren. En dat ik inderdaad, ja, dat ik ook daarin mee ben gaan keren. Dat verhalen herschreven zijn mogen worden. In ieder geval op de eerste laagjes. Want ik noem maar laagjes. Het gaat steeds echt wel een laag dieper. Ja, ik ben nu toch al bijna 7 jaar, denk ik. 8 jaar bijna ben ik nu met innerlijk werk bezig. En steeds opnieuw dat ik denk, hier was ik toch al doorheen. Dat had ik toch al gehad. Dat gaan we nou wel krijgen.
Dan ga je weer een laagje dieper, de diepte in.
Ja, exact. Dan gaan we weer een laagje dieper.
Die paden deden dus eigenlijk jou spiegelen. Ja, dus jij was zelf depressief, oververmoeid en dergelijke. En dat liet het paard eigenlijk zien. Was het voor jou daardoor makkelijker om te herkennen of te erkennen dat je inderdaad je zo voelde? Was dat voor bewustzijn, zeg maar, beter om het te begrijpen als het ware? En ook te voelen, ervaren?
Ja, voor mij hebben de paarden wel voor de versnelling gezorgd. Die persoon bij POH vertelde me hetzelfde, alleen dan in woorden vanuit het vocabulaire, vanuit de woordenschat die zij heeft. En dat sloot niet aan. En het werken met paarden toen, en dat merk ik nu ook, er zijn geen woorden nodig. Je ziet als klant zijnde, zie je gewoon voor je neus gebeuren wat eigenlijk, wat jou dus inderdaad spiegelt, wat er bij jou intern gebeurt. En dan zijn geen woorden nodig, dat gaat op een hele andere laag, waardoor het ook bij het beter blijft hangen, het blijft beter, je snapt het beter, het blijft beter beklijven, het integreren van dingen en ook echt iets willen veranderen. Want ik zie niet graag een paard depressief staan. Ja, dan heb ik wel wat te doen.
Het gaat dus echt ook op onderbewustzijnsniveau. Ja.
En dat blijft op een hele... Ja, ik vind dat nog steeds enorm magisch. Hoe dat zo blijft hangen. En dat je daar ook constant aan terug wordt herinnerd. Ik bedoel, het is 8 jaar geleden. Je moet me echt niet alles vragen over 8 jaar geleden. Want ik weet heel veel niet meer. Maar dit zijn zo'n dingen. En ik denk, ja, die vergeet ik niet meer. Die zitten gewoon in mijn systeem ergens opgeslagen. Omdat dat op een heel ander niveau binnen is gekomen. Of dat je er op een heel ander niveau mee aan de slag bent geweest. Ja.
Ja, mooi. Mooi dat je dat deelt. En toen ben je uiteindelijk dus zelf met paardencoaching aan de slag gegaan. Nadat je het eerst zelf hebt mogen ervaren en je hebt de opleiding dan gevolgd. En toen dacht je, daar ga ik anderen mee helpen. Hoe ziet dat eruit als je anderen daarmee helpt?
Ik heb eigenlijk vooraf altijd even wil ik altijd wel even met de mensen gesproken hebben. Dus er zit altijd wel even een kennismaking aan vooraf. En in die kennismaking stop ik eigenlijk gewoon ook wel in kennismaking met de kudde. Die voeg ik er gewoon lekker aan toe. En eigenlijk direct al gebeurt er iets. En dat zijn dan hele kleine dingetjes wat de paarden dan in zo'n kennismaking al laten zien. Of wat je ook wel uit een kennismaking kunt halen. Ja, want de manier waarop iemand een paar benadert, zegt gewoon al heel erg veel over hoe ze dan normaliter dus iemand benaderen of een situatie benaderen. Dus dat is gewoon, daar start het eigenlijk al. Dan hebben we het nog maar over een kennismaking. Want er zijn, om een voorbeeld te noemen, een klant die is heel actief en heel snel en meteen erop, om het maar even zo te zeggen. Die benaderde het paard dus ook op die manier. Van, oh, ik loop er wel even naartoe en met mijn hand op de neus. En nou ja, mijn pony die was daar gewoon niet van gecharmeerd. Die zette 10 stappen achteruit en had zoiets van, ja weet je, wacht jij maar even. Land jij even hier, ik kom dadelijk wel wat terug als het oké is. Maar die is gewoon dan weg, want op die manier benaderd worden, vindt hij niet oké. En heel eerlijk, zo'n benadering vind ik zelf ook persoonlijk niet helemaal oké. Maar en ik hoef dat dus dan vanuit mijn ervaring niet direct meer te zeggen, want de pony in dit geval, die heeft eigenlijk al verteld dat die benadering niet oké is, zonder dat daar woorden dus aan hoeven te gegeven te hoeven te worden. Dus dat, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. En uiteindelijk hebben we er natuurlijk wel even het gesprek over. Ja. Maar dat is wel meteen duidelijk.
Ja, was waarschijnlijk ook confronterend voor de klant om dat dan zo te zien.
Ja, klopt. Ja.
Want dat zijn waarschijnlijk ook patronen of situaties in het dagelijks leven die dan vaker voorkomen, bewust of onbewust. Ja. En waar de ander dus dan ook op een bepaalde manier op reageert. En dat wordt dan eigenlijk, ja als het ware, door het paard, hè, als je in de kudde komt, dan ja, zeg maar, gepresenteerd als het ware. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld wat je benoemt.
Ja, ik weet nog dat de klant inderdaad zei van, oh, maar ik snap dat nu sommige mensen ook die pas achteruit zaten als ik ergens binnenkom. Nou, weet je, en dan hebben we nog niet eens een gesprek gehad. Dus dat is wel heel mooi. En dat gebeurt gewoon echt, het zijn secondenwerk. Het is, of een minuutwerk, zeg maar. Het is niet eens, dus, daar heb je niet lang voor nodig. En dat vind ik zo mooi in het werken met de paarden. Dan wordt gewoon direct naar een bepaalde kern gegaan of naar een thema gegaan. Of, en je krijgt direct ook weer opnieuw feedback over wat er op dat moment speelt. En dan kun je er iets mee. Maar op het moment dat hij zei van, oh, maar nu snap ik het. Dan kwam die pony, die kwam ook weer gewoon aan. En ze van, oké, probeer het maar opnieuw. Dus dan, hè, er gebeurt heel iets anders dan.
Ja.
Ja.
Ja, het is wel interessant dat je dit zo benoemt, denk ik. En ik denk, ik ben vooral heel erg benieuwd. Want echt superveel mensen zijn natuurlijk bang voor paarden. En dat is onder andere de reden dat ze dus waarschijnlijk nooit aan paardencoaching zullen doen. En dat is best jammer, want ik spreek even vanuit eigen ervaring. Ik had ook echt angst voor paarden ontwikkeld, doordat ik vroeger ervan af ben gevallen, gebeten ben en noem maar op. Ik ben zelf ook in de weiën gestaan en ik overweeg natuurlijk ook zeker om nog een keer de wei in te gaan, omdat ik weet dat het superveel gebracht heeft voor mij. Maar zegt het voor jou al iets als iemand bang is voor een paard? Of is het dan juist ook interessant om, zeg maar, de wei in te gaan? En wat gebeurt er dan? Of kun je daar wat over delen?
Hele leuke vraag. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we in de basis allemaal niet bang zijn voor paarden. Maar dat dat ook samenhangt met inderdaad een eerdere ervaring of een verhaal. Of die nou van jezelf is of van een generatie voor je. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat als wij eenmaal hier op de wereld komen, we zijn in die zin eigenlijk helemaal nergens bang voor. We zijn echt dat witte plaatje. Dus als iemand inderdaad aankomt met, ja, ik heb wel wat angst voor de paarden. En dat is mooi, want die mensen heb ik hier ook wel een paar keer gehad. Dat ze in eerste instantie bang zijn. Maar dan neem ik ze daarin inderdaad mee. Van, goh, weet je, we hoeven de wei niet in. Er gebeurt er buiten ook gewoon al onwijs veel. En het enige wat ik dan vraag is openheid om dat alleen te ervaren. Hè? Hoe het is om buiten de wei te staan, gewoon in de omgeving aan zich. Hetzelfde geldt trouwens voor mensen die allergisch zijn voor paarden. Want ergens willen ze het wel, anders melden ze zich niet. En dan inderdaad met mijn overtuiging ook nog van, ja, die angst, die komt ergens vandaan en daar kun je ook dus inderdaad weer iets mee doen. Want angst, hè, dat heeft dus met controle te maken. En als we die controle loslaten, ja goed, dan gebeuren er hele mooie dingen. Kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Dus het heeft ook een controlevraag, ligt daar onder andere onder. Hè? Het onvoorspelbare, niet kunnen grijpen. En ja, dat maakt die angst vaak. Maar dan is het inderdaad, dan nodig ik ze wel uit om ze in ieder geval buiten de weide in die kennismaking te stappen. En dan gaan we vanzelf zien wat er uiteindelijk gaat gebeuren. En het bizarre, iedere keer opnieuw vind ik, dat de mensen die inderdaad zagen bang te zijn voor de paarden, uiteindelijk, ik heb 3 in mijn eigen kudde staan, 3 paarden, waarvan 1 hele grote, zwart. Dus die is best wel, als je hem ziet, dan denk je, wow, oké, dat komt hier opeens voor een gevaar te aan. Maar degenen die bang zijn voor de paarden, die zagen uiteindelijk aan het einde van een traject, of aan het einde van een kennismaking, oh, zou ik niet toch met die grote zwarte even een rondje door de wei mogen lopen? Ja, weet je, dan ben ik dan, yay!
Vier jij feest?
Daarna ben ik gewoon echt feest. Ik denk, ja, weet je, want zo, ergens is er dan al iets gebeurd in die kennismaking of in een gesprek die we hebben gehad, waardoor er dus al laagjes af zijn aan het gaan. En die angst dus zacht wordt. En dan kan ik ze dus aan zo'n einde, kan ik ze dus wel een positieve ervaring met de paarden meegeven, die meteen ook dan hè, met feedback is voorzien, waardoor die hele lading eraf gaat. En het mooie is wel, en dat is misschien goed om te noemen, wat maakt dat gewoon buiten in de bij de paarden aanwezig zijn, gewoon ook buiten de weide, zeg maar, of buiten een stal. Paarden die dieren in het algemeen, maar paarden net zo goed. En zeker als ze buiten werken, daarom hou ik er ook van om buiten te werken en niet binnen in Indonesië. Maar zowel de natuur als de dieren, en in mijn geval dus de paarden, zorgen ervoor dat ons zenuwsysteem kan gaan ontspannen. En wanneer een zenuwsysteem kan gaan ontspannen, kan die laag over die angst ook langzaam eraf. Zeg maar, dat wordt minder, dat wordt zachter. Waardoor je dus ook inderdaad op andere gesprekslagen gaat komen. En uiteindelijk, ja, dat is ook gezegd, een vierlijk feest. Als iemand dan ook nog zegt, ik wil met die grote zwarte een rondje door de bak stappen. Gewoon ernaast. Ik moet er dan wel bij blijven. Maar weet je, het gebeurt wel. Dan denk ik, ja, dit vind ik zo mooi. Zo gaaf.
Er wordt veel in gang gezet.
Er gebeurt zo onwijs veel. En dat kan inderdaad ook gebeuren op het moment dat jouw zenuwsysteem dus naar die ontspanning gaat. En dat is eigenlijk waar ik altijd mee start. Gewoon iedere sessie opnieuw, ook al zit je bij mij in het traject, we gaan eerst echt even hier aankomen en kijk vooral even lekker om je heen en laat dat zenuwsysteem gewoon eventjes zakken. En laten we vooral terug weer gaan naar het voelen, naar het gevoel, naar je lichaam en wat die je vervolgens te vertellen heeft. En vanuit dat punt vertrek ik pas of we daadwerkelijk ergens mee aan de slag gaan.
En dan doe je middels een kleine oefening buiten al bij de wei? Of,
Ja, dat kan middels inderdaad een oefening. Heel praktisch inderdaad een oefening. Maar dat kan ook, we gaan een opstelling doen. En in die zin kunnen we heel veel opstellen. Niet enkel je familie, maar we kunnen ontzettend veel opstellen. Dus ik heb ook best wel dat ik veel werk met opstellingen. Heel fijn, zo'n kleine kinderen die klaar zijn met bepaalde knuffels. Want die zitten allemaal in een kist bij elkaar gestopt. En dat kan, ja, daar kan iedereen dan eentje uitzoeken wat ergens voor staat. Maar het kan ook met andere voorwerpen. Het ligt er maar net aan waar ligt nu de vraag en waar is nu een behoefte aan. En dat toets ik eigenlijk iedere keer op het moment zelf. Voorbereiding, daar doe ik bijna niet meer aan. En de enige voorbereiding die ik eigenlijk heb is dat ik bij de kudde van tevoren meld van, goh, weet je, dit gaat er dadelijk gebeuren. Deze persoon komt dadelijk hier naartoe met deze vraag. Het is een kennismaking of dit is een specifieke vraag inderdaad. En dan, dat is eigenlijk de enige voorbereiding die ik doe. Ik zorg dat de koffie klaar staat, de thee klaar staat, of het water. Maar echt wat we daadwerkelijk inhoudelijk op de sessie doen, dat ligt heel erg aan wat er terugkomt vanuit de paarden, wat op dat moment aangekeken mag worden. Want we willen als mensen vaak heel snel ergens naartoe. Maar dan ligt er nog iets tussen wat eerst aangekeken mag worden en die paarden die filteren je dat dan gewoon eerst even uit.
Ja, en dat zijn dus niet alleen stukken die je, zeg maar, hè, in je familielijn hebt, maar het kunnen ook stukken zijn bij je bedrijf, in je persoonlijke overtuigingen of omgeving, hè, wat er allemaal speelt. Ja. Dus het kan heel breed. Is dat ook een doelgroep? Dus je richt je heel op een heel brede doelgroep? Of heb je eigenlijk voor jezelf wel een bepaalde afbakening daarin gemaakt? Wie je wel en niet als klant, zeg maar, ziet?
Ja, een hele mooie vraag. Deze nog best wel wisselt. Ik ben eigenlijk gestart om, toen ik in 2024 fulltime hiermee aan de slag ging met het paardencoaching, ben ik eigenlijk gestart met de doelgroep die ik kende. Dus die geestelijke gezondheidsstoring. Maar dat zijn dan vooral mensen, waren vooral mensen die er nog niet klaar voor zijn om de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen proces. Dus het was van, ja, tellen me maar, Kira. Nee, ik ga je niet meer vertellen, daar ben ik klaar mee. En zodoende ging ik inderdaad even kijken van, goh, maar wat vond ik afgelopen jaren nou eigenlijk het leukste om te doen? En dat was het ondersteunen, het coachen van mijn collega's in het veld. En nu in dit geval zijn dat dus dan ZZP'ers en ondernemers. Of like-minded people, om het maar even zo te zeggen. In ieder geval, ja, het is redelijk breed met de mensen die klaar zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te leren. Of misschien nemen ze hem al, maar het nog verder willen verdiepen. Of ze willen het überhaupt gaan leren. Om dat te kunnen gaan dragen vanuit zichzelf. En vanuit zichzelf inderdaad ook gewoon bepaalde keuzes te gaan maken. Niet gebaseerd op het hoofd of wat iemand ze vertelt. Maar gewoon echt vanuit hun eigen kern. Dat zijn wel inderdaad op het moment de klanten waar ik me hoofdzakelijk op richt. En grotendeels zie ik dat dan, dat dus ondernemers zijn. Voornamelijk beginnende ondernemers. Of ondernemers die zeg maar een 5-6 jaar bezig zijn en nu denken, ik zit op zo'n punt dat ik eigenlijk, ik ben dat begin nog af, maar hoe nu verder? Weet je, die ondernemers, die zie ik ook heel veel aan leidinggevende. Die heel veel opgelegd krijgen, maar voelen dat het wrijft en ze eigenlijk op een andere manier het willen gaan doen. Maar ja, ook nog niet helemaal weten van hoe kan ik dan dus daar mijn mannetje gaan staan om het ook anders te doen.
Maar je benoemt het wel heel goed, hè? Dus mensen die de regie willen pakken over een bepaald stuk of vastlopen op een bepaald stuk en daar dus eigenlijk de regie over willen pakken. Dus dat is wel belangrijk. Ja. En dat geldt natuurlijk überhaupt daarvoor ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling of wat voor ontwikkeling dan ook.
Yes, klopt. Weet je, en ik noem dan wel inderdaad ondernemers of leidinggevende, maar aan de andere kant, ik vind, en ik merk dat bij mezelf, als jij met persoonlijke vraagstukken aan de slag gaat, krijgt dat een vertaling ook in jou als professional, zeg maar. Of je nou een ondernemer bent of een leidinggevende of iemand op de werkvloer. Maakt dan in die zin niet meer uit. Maar dat kan een hele dunne lijn. Maar zodra jij als mens met jezelf aan de slag gaat en met thema's waar je tegenaan loopt, wat wrijft, dat gaat altijd een weerslag hebben in hoe jij je presenteert als professional. Ook in relaties, dat je daar een verschil ziet ontstaan. Dus het heeft altijd, dan wordt het opeens weer heel erg breed, zeg maar. Maar dan, het heeft altijd een weerslag ook op de andere plekken.
Ja. Ik zeg altijd, je kunt niet zakelijk groeien als je niet ook persoonlijk groeit. Of in ieder geval, hoe meer je persoonlijk groeit, hoe meer je bedrijf daarin ook mee kan groeien. Dus daar zie ik wel heel veel overlap in.
Ja, precies.
En, geef je dan vooral één-op-één sessies of heb je ook een groepsaanbod?
Hoofdzakelijk zit ik op de 1-op-1 sessies. Maar ik heb inderdaad ook een groepsaanbod op dit moment lopen. Die sluit over een maand sluit ik die eerste groep af. Ik ben inderdaad wel van plan om ook een tweede groep te starten. Dus die groepstukjes zijn er ook. Ik doe ook echt familieopstellingen organiseren. En als er een vraag inbrenger is of twee vragen inbrengers zijn, dan plan ik dat zoveel mogelijk op eenzelfde moment. En dan met representanten gaan we dan aan de slag bij de paardenkudde. Dus dan heb je ook meteen een groep aanwezig. Maar ook masterminds komen zo nu en dan eens even aanwaaien. Inderdaad om even gewoon met die mastermind daar te zijn. En te kijken van goh, wat in de ontwikkelingen waar we nu zitten. Van waar staan we, wat mag nog. En, hè? Dus in die zin, de groepen komen ook voorbij. Ja, zeker. Ja.
Is dat denk ik ook een hele waardevolle, hè? Als je bijvoorbeeld met een team werkt, of dat nou in je eigen bedrijf is, of überhaupt in de praktijk, of maakt eigenlijk niet uit, om misschien als team uit die verdieping te maken, of überhaupt als teambuilding activiteit, kun je dat natuurlijk ook als werkgever, of als ondernemer, zeg maar, als baas, initiëren, denk ik. Ja, mooi dat je dit deelt. En leuk dat je in ieder geval ook beide aanpakt en dat het vrij breed is en dat je eigenlijk volgens mij jou gewoon ten alle tijde die vraag kan stellen. Ik ben nog heel erg benieuwd ergens naar, want je hebt heel mooi onderin Mimose staan. Mimose paardencoaching. Mimose is jouw bedrijfsnaam. Waar staat die voor? Waar komt die vandaan?
Ja, gaandeweg eigenlijk toen ik dus inderdaad ben uitgevallen, zelf aan de slag mocht, ben ik inderdaad in loondienst gestapt en eigenlijk 2 jaar in dat ik in loondienst ben geweest, of 3 jaar dat ik in loondienst ben geweest, had ik zoiets van, het zit hier ook niet hoe het moet zitten. Dus ik was eigenlijk een beetje zo aan het verkennen van, goh, wat ga ik hier dan nou verder doen? Ik zat natuurlijk zelf in een hele innerlijke reis vanaf 2018 is dat dan geweest, dat ik helemaal in een reis, naar aanleiding van het uitvallen. En waar ik me heel erg op ben gaan richten, is op mijn ik. En wie ben ik? En wat wil ik? Dus daar ben ik me heel erg op gaan richten. En daar staat voor mij mi ook voor. Dat is Spaans voor ik. En ik vind Spanje echt een prachtige taal hebben. Ik spreek het verder niet. Nog niet. Het is ooit de bedoeling dat ik daar nog een cursus in ga doen. maar ik vind Spaans gewoon echt al een enorm mooie taal. En daar staat mi inderdaad voor gewoon echt het richten naar het ik en kijken vanuit het ik. En vanuit het ik ook inderdaad de leiding pakken over hoe ik het leven eruit wil hebben zien. En op een of andere manier, ik weet begot niet wat er op een gegeven moment gebeurde. Maar er kwam een bloemetje in een droom naar boven. Een heel klein, heel kwetsbaar bloemetje. Dat ik zei, ik moet iets met dit bloemetje. Dus ik ben dat gaan op een of andere manier gaan opzoeken of gaan uitzoeken. En ik was ergens ook al heel sterk op dat moment bezig met de Blue Zones. Want eigenlijk is dat, ja, ik ben enorm gecharmeerd van die Blue Zones. Omdat die echt wel best in de principes lopen van hoe ik graag mijn leven wil vormgeven. En dat van mijn gezin en hoe ik dingetjes inderdaad zou willen organiseren. Dus in die zin ben ik heel erg gecharmeerd van de Blue Zones. En op een of andere bizarre manier was dat gele kwetsbare bloemetje gekoppeld aan de Blue Zone in Italië, in Sardinië. En dat was de mimosa bloemetje. Die kwam daar naar boven.
Mimosa bloemetje, ja, ik voel hem al aankomen.
Nou ja, het gele staat echt voor die warme kleur en voor die voor de blijdschap, zeg maar. Hè? Want uiteindelijk, als we vanuit onze ik gaan kiezen, worden we ook gewoon oprecht een stuk vrolijker en blijer. dus daar die gele kleur matcht daar gewoon helemaal in. We hebben daar wel een stukje kwetsbaar in te zijn. Nou goed, dat bloemetje staat dus ook voor een stukje kwetsbaarheid. Dus hè, die link werd er ook meteen gelegd. Mimosa, dan werd je gekoppeld, als ik dat bij Kamer van Koophandel intoetsen, werd ik gekoppeld aan de bloemenzaak. Ik denk, ja, dat is ook niet helemaal de intentie erachter. Dus ik heb de eerste 2 letters van mijn eigen achternaam erachter. Heb ik de SA veranderd in de ZE, inderdaad, om mijn eigen achternaam een beetje erin te verwerken. Maar het staat inderdaad voor het bloemetje uit de Blue Zone van Italië. Die staat dus inderdaad voor een stukje kwetsbaarheid, maar ook een stukje warmte. En dan gericht op het ik. Dus dat eigenlijk. En dat kwam heel, dat is het bizarre gewoon. Dat er af en toe komen van zo'n ingeving erbij. En dit was ook zo'n ingeving. En ik was meteen gewoon dat ik daarop aanging. Ik denk, ja, maar dit is waar ik me wil richten. Ja.
Ik vind het altijd heel leuk als iets een betekenis en een verhaal heeft. En dit, mimosa is dus een heel duidelijk en best wel een breed verhaal ook. Hè? Het gaat van Spanje naar Italië, naar de mooie bloem, naar de zon, de levensenergie, het vreugde, hè? De blijdschap voelen. Dus mooi dat het allemaal gecombineerd is in jouw bedrijfsnaam. En dat je daar nu andere mensen mee kunt helpen met paardencoaching. Als mensen jou nou graag zouden willen bereiken, want je zit in Zuid-Limburg... Hoe ben je het beste bereikbaar?
Het beste bereikbaar is een WhatsAppje sturen. mijn telefoonnummer is te vinden op mijn website. Eigenlijk heel simpel, www.mimosa.nl. En als je dan daarbij het contactformulier kijkt, staat daar mijn telefoonnummer. Je mag me dan via het contactformulier ook gewoon een mailtje sturen. En dan kom ik eigenlijk altijd bij jou even teruggeschoten in... telefonisch waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk. Dus dat is eigenlijk wel de beste manier om mij inderdaad te bereiken. Ja,
ja, super. Ik zal de website link ook toevoegen aan de podcast tekst. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor jouw verhaal, Kira. Ik vond het super leuk om te horen hoe jij jouw pad bewandeld bent van de reguliere zorg. En hoe je ook die kennis die je daar natuurlijk hebt opgedaan ook meeneemt de wei in. Daar ook nog mensen in begeleid of gezien hebt in de afgelopen jaren. En nu ook daarin een stukje groei hebt gezien. Hè? Daar het ondernemerschap, dat je meer ondernemers ook in je praktijk, wou ik zeggen, in je wei ziet. Ja, moet ik even mezelf corrigeren. Ja, leuk om dat verhaal te horen. En dankjewel dat je in deze podcast wilde verschijnen. En dankjewel dat je je verhaal wilde delen.
Ja, heel erg bedankt voor de mooie vragen. En ik vond het onwijs leuk om hier te zijn. Dus dankjewel.